Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat volgt in vers 1 en 2 van Psalm 65. In de kerk van alle tijden en plaatsen doen we in uw belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we willen zingen uit Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hierna volgt de schriftlezing en dat is hetzelfde gedeelte als waarnaar we ook vanmorgen hebben geluisterd, namelijk Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Eerst belijden we het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. En het woord van God luidt hier. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit te werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking vindt u vanavond in het 10e vers van Efeze 2. Vanmorgen stonden we stil bij vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is niet uit de werken, opdat niemand roemen. Maar dan zegt vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Voor we hier naar luisteren, willen we ons verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan broeder Aad Hobbel. Hij is onder behandeling in een ziekenhuis in Gent en zal komende week 3 vrij zware bestralingsbehandelingen ondergaan. We mogen de Heere danken met en voor broeder M.L. Vink. Hij heeft uitslagen gekregen van de onderzoeken die hij onderging en die uitslagen waren gunstig. We willen samen ook bidden en danken voor Matthias Molenaar. Want ook hij heeft uitslagen gekregen van de onderzoeken en die gaven aan dat er geen ernstige afwijkingen in de hersenen te zien zijn die kunnen wijzen op epilepsie. Hij moet nog wel nadere onderzoeken ondergaan. Laten we samen bidden en danken. Heere, uw trouw is groot over ons. Uw goedheid is hemelhoog. Uw waarheid als de wolkenboog. Uw recht is als Gods berg die onwankelbaar vaststaat. Geef ons zo'n inzicht in en indruk van uw heilig wezen, dat wij er diep onder de indruk van zullen zijn. Dat als wij onze gedachten en onze harten richten op u, als we in het gebed uw aangezicht zoeken, dat we dan ook vervuld mogen zijn van heilige gedachten. Heer, u bent zo groot. Wij zijn zulke kleine, nietige mensen, zondige mensen, van huis uit al. En ook na ontvangen genade is er nog zoveel van die overblijvende zwakheid en zonde die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. En daar hebben uw kinderen ook last van. En dat geeft ons een besef van onze onwaardigheid en tegelijkertijd gaat uw liefdevolle nodiging naar zulk soort mensen uit. Heren, wij kunnen dat niet bevatten. Maar dit is wel het evangelie dat helemaal toegespitst is op mensen die het niet verdienen. En het is niet uit te werken, omdat niemand zou roemen. Dan zouden we roemen in onszelf. En zouden we zelf de eer opstrijken of zouden we onszelf kunnen feliciteren dat we zo'n verstandige keus hebben gedaan. Maar zo is het juist niet. Als er geroemd moet worden, dan is het in u alleen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Heren, laten wij in die gezindheid ook in dit avontuur bijeen mogen zijn in een dienst van dankzegging en nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal dat vanmorgen in ons midden werd aangericht. En heren, dan is onze behoefte vanavond dezelfde als die wij ook vanmorgen hebben beleden. En wij bidden om u, om de hulp en leiding van uw heilige geest. Uw dienaar heeft het nodig om te kunnen spreken, om de dingen onder woorden te brengen en om het woord te verkondigen. En de gemeente heeft het nodig om het gepredikte woord te ontvangen. Zodat het niet over ons heen gaat en niet langs ons heen gaat, maar dat het door ons heen gaat. En het ook beklijft, dat het ons bijblijft, dat het met ons meegaat, dat het kracht doet in ons binnenste. Dat het ons ontdekt aan wie we zijn. Dat het ons vertroost als we mogen weten wie u voor zulke soort mensen bent en altijd zult zijn. Heere, zo is er ook vanavond veel om voor te bidden. En wij smeken u, wilt u het wel maken, dat ook dit avontuur mag juichen tot uw eer. Neem dan weg wat ons zou kunnen hinderen of afleiden. En wilt u geven, Heere, dat het woord zijn loop mag hebben in het midden van de gemeente. Onder ons hier bijeen in de kerk, bij hen die thuis met ons verbonden zijn, geef ook daar uw zegen. Heer, u kent de noden en omstandigheden van ieder van ons op het allervolmaakst. En er zijn in het midden van de gemeente ernstig zieken. En we bidden voor hen, ook voor hen wie namen niet zijn genoemd, maar ze zijn bij u bekend. Wilt u ze ondersteunen en sterken? Wilt u ze bemoedigen en kracht geven? Wilt u de middelen en behandelingen zegenen? Heere, wilt u bovenal een uitzicht geven door het venster van de hoop? En laat de wegen van beproeving en kastijding en verdrukking onder uw zegen uw kinderen heiligen. Zoals Christus ook een weg van lijden moest gaan en waarin hij gehoorzaamheid geleerd heeft, zo zegt de schrift, in hetgeen hij heeft geleden. Zo wilt u toch uw kinderen ook door lijden heiligen, opdat ze meer en meer zullen afsterven aan zichzelf en aan deze wereld, waarin wij slechts als pelgrims verkeren en meer en meer een verlangen zouden oefenen om bij u te zijn en van zorg ontslagen u te kunnen roemen die ons blijdschap geeft. Dat zal eens volmaakte deel zijn van allen die u vrezen. En u vallen beproevingen en kastijdingen voor ons vlees niet mee. Maar wilt u toch geven, Heere, dat ingezien mag worden hoe nuttig en profijtelijk het is, geestelijk gesproken. En laat dat de boventoon mogen hebben. Als we bidden voor zieken, dan denken we ook aan dominee Van der Weert. Heere, wij willen hem ook aan u opdragen en bidden om uw ondersteuning en nabijheid nu de ziekte doorgaat en zijn krachten minder worden. Maar Heere, wilt u voor hem dezelfde zijn en blijven. En hem ook die rust geven die vrucht is van de geest. En dat bidden we ook voor zijn vrouw en voor hun gezin. We willen u vragen, Heere, dat u ook gedenken wilt aan broeder Aad Hobbel, die onder behandeling is in het ziekenhuis in Gent. En die zware bestralingen zal moeten ondergaan. Hij ziet er ongetwijfeld tegen op. We zijn maar mensen. En Heere, wij zijn vanuit onszelf ook zo dikwijls zwak van moed en klein van krachten. Maar zou u willen geven dat onze broeder in deze weg ook mag bemerken dat er een God is die leeft? Wilt u de middelen zegenen? Wilt u hem nieuwe kracht geven? Wilt u geven dat op termijn deze behandelingen ook een goede uitwerking mogen hebben, opdat datgene wat nu zoveel zorg heeft, daarmee kan worden weggenomen? Het is voor u toch niet te wonderlijk om dat te doen. Heere, zo dragen we onze broeder aan u de Heere op. We mogen u ook bidden en danken voor broeder Vink en zijn vrouw. Want wat was de opluchting groot dat de uitslagen die zij kregen van de onderzoeken zo gunstig waren. Heere, dat is een zegen. En daarom willen we ook in het midden van de gemeente u daarvoor danken. En we bidden voor onze broeder op leeftijd dat u hem ook in de avond van zijn leven nabij wilt zijn en dat hij mag wandelen in het licht. Dan is het op een bepaalde manier avond, maar u kunt toch geven dat het licht is in de avond. En geef dat hij zo ook goed van u de Heere mag spreken. We willen u ook bidden en danken voor Matthias Molenaar, die nog zo jong is en over wie toch ernstige zorgen waren, waarom hij onderzoeken heeft moeten ondergaan van de hersenen. En nu is er een uitslag gekomen dat er geen ernstige afwijkingen gevonden zijn. En dat is ook een verblijdende uitslag. Dat is zo'n opluchting ook voor de ouders en voor Matthias zelf. Heren, daar willen we u in het midden van de gemeente voor danken. En zo dragen we ook dit gezin aan u op. En bidden dat uw beschermende en machtige hand bij de voordeur ook over dit jonge leven mag zijn uitgestrekt. En dat ook in de toekomst die trouwe zorg van u steeds zichtbaar mag worden. Heren, laten deze gemeenteleden, wier namen we noemden, en ook de anderen, mogen bemerken dat er een biddende gemeente om hen heen staat. En dat dat ook die onderlinge verbinding mogen zijn die wij in deze egoïstische, koude samenleving zo nodig hebben. Meer dan ooit. Heren, u weet ook van teleurstellingen die sommigen moeten ondergaan, ook onder de jongeren. Als een van de jongeren een herexamen heeft gedaan en alsnog gezakt is. Hij heeft dat herexamen gedaan in de hoop met het gebed dat het zou mogen gelukken. Dat hij alsnog zou mogen slagen en het is niet gelukt. Dat moet ook verwerkt worden. Heren, wilt u ook deze jongeren gedenken? En geven dat hij niet moedeloos zal zijn. Dat hij of zij niet bij de pakken neer gaat zitten. Maar toch van u ook weer nieuwe moed en kracht en lust ontvangt om verder te gaan. Laat hij het goed mogen verwerken, hij of zij. En wilt u geven, heren, dat op de langere termijn zichtbaar mag worden dat u toch ook diens inspanningen hebt willen zegenen. Het is een les om elke keer weer opnieuw ook te leren dat wij zonder u niets kunnen doen. Heren, zo bidden we voor alle jongeren in de gemeente. Ze moeten allemaal hun weg vinden door het leven, keuzes maken. Laten zij ook mogen koesteren wat ze vanuit de christelijke opvoeding en vanuit de gemeente meekrijgen aan normen en waarden. Dat ze daarmee toegerust mogen zijn om in deze, in toenemende mate goddeloze maatschappij hun plek te gaan innemen als mensen die de Here belijden. En die allerbeste koning mogen dienen. Laat ze zo in het leven staan. En laat ze ook elkaar tot een hand en een voet zijn. Heren, zo komen we voor uw aangezicht. En we bidden, gedenkt u ons, onze gemeente, onze kerken. Wat is er een hoop verwarring en verwijdering en onrust. Heren, we leggen het voor u neer. We zijn er ook verlegen mee. Bewaart u ons alstublieft bij die strikte binding aan uw heilig woord en aan de gereformeerde belijdenis en aan de gereformeerde orde voor de kerk. Want dan is er ook zegen te verwachten als we daarnaar terugkeren en herdenk toch de trouw aan ons voorheen betoond. We bidden voor deze wereld die in brand staat. Een wereld die kreunt en zucht onder de gevolgen van de zonde. Een wereld die naar het einde neigt. En de tekenen van de tijd ons in de Bijbel voorzegt, bedriegen ons niet. Oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen, aardbevingen, verschrikkelijke ziekten. Ze zijn het geluid van de naderende voetstappen van hem die komende is. Heren, laten wij ons op die grote dag voorbereiden. Dat als u komt in de derde nachtwaak of in de vierde nachtwaak, dat u ons niet onvoorbereid aantreft. Laten wij de genadetijd kostbaar achten. De tijd die u ons geeft. Dat we die niet verbeuzelen en zomaar voorbij laten gaan. En dat we die niet voor onszelf alleen maar claimen. En dat we mogen zoeken wat tot onze eeuwige vrede dient. Bovenal dat we zullen zoeken wat tot de eer van u strekt. Dat we zo in het leven kunnen staan. En zo bidden we voor deze wereld, ook voor onze samenleving. Voor de overheid, nu het kabinet gevallen is. Alweer een stuk onrust en onzekerheid. Na alle soorten van crises die we inmiddels al gehad hebben of waar we nog middenin zitten. Energiecrisis, transitie, milieucrisis, landbouwcrisis. O Heere, ontfermt u zich. De mensheid is op drift geraakt. Er is maar één vaste ankergrond waarin ons anker kan hechten. En die ligt buiten ons, in u. Heere, geef ook wijsheid en kracht aan hen die in de volksvertegenwoordiging of in de regering hun taak vanuit christelijke overtuiging willen doen. Laten zij ook een duidelijk signaal kunnen mogen afgeven en laat er ook gehoor voor zijn. Heere, zo willen we ook onze overheden aan u opdragen, de koninklijke familie. Zegen allen die op posities van verantwoordelijkheid staan. We willen ook voor elkaar dat wij ook ieder op zijn eigen plekje in de maatschappij mag functioneren als iemand die u de Heere lief heeft en dient. Niet alleen zondags in de kerk, maar ook 's maandags op het werk. Heere, zo komen we tot u om u te bidden, om uw hulp en bijstand. Neem alles weg wat zou kunnen hinderen in spreken of luisteren. Geef ons wat we niet kunnen missen. Laat er een verkwikkende regen van boven mogen komen. De akkers snakken naar regen. We danken u voor de regen die er vanmiddag is gevallen. En tegelijkertijd begrijpen we dat er voor de groei van de gewassen nog veel meer regen nodig is, Heer. Het is toch alles in uw hand. En u hebt het beloofd, die afwisseling van de seizoenen en regen en droogte op zijn tijd. Zou u ook in deze willen tonen, Heer, dat u regeert. Maar geef ook die verkwikkende geestelijke regen van boven, die werking van de Heilige Geest, die het woord in ons hart doet vallen als een zaad in een wel toebereide aarde. En als dan die bevochtiging door die milde regen van de geest erbij komt, dan komt het tot leven. Dan gaat het groeien en bloeien en wortels schieten en ook vruchten voortbrengen. Goede werken tot de eer van u. Heere, dat is ons gebed. Onze ogen zijn op u. In ons is geen kracht, maar onze ogen zijn op u. Wilt u ons niet beschamen, maar door uw daden verblijden. Gedenk al die gezinnen die op vakantie zijn gegaan of binnenkort zullen gaan. Wilt u ze behoeden en bewaren, brengt u ze ook weer veilig terug in de kring van hun geliefden en in het midden van de gemeente. We leggen ook hun namen in uw handen. Heere, zo bidden we om uw zegen. Kom ons te hulp en verblijd ons nog door uw daden. Opdat ook dit avontuur mag strekken tot eer van u en tot onze blijdschap en geestelijke verkwikking. Uit genade, in de vergeving van onze zonden, bidden we het u om Jezus' wil. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen Psalm 17, vers 3, 4 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En als volgt in de genoemde versen 3, 4 en 8 uit Psalm 17. Thank you. Natuurlijk laten wij als antwoord op de prediking straks zingen van Psalm 89, het 7e vers. Ik lief de gemeente in deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het gevierde avondmaal. Willen we als het ware verder doordenken wat het nu betekent om van genade te mogen leven. Als vanmorgen de nadruk lag op die woorden uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, niet uit de werken, omdat niemand roemen. Het geloof is een gave Gods. God alleen moet alle eer en dank ontvangen. Dan is het ook van belang om stil te staan bij de vraag, wat betekent dat nu in de praktijk om te leven van genade? Hoe werkt dat door in het leven, in de levenswandel van de christen? En dat is precies waar de apostel Paulus ook over spreekt in Efeze 2, waar dit gedeelte dan ook op uitloopt, op dat 10e vers, waar hij zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken die God voorbereid heeft, die goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het gaat over de levenswandel van de christen als vrucht van de hem of haar bewezen genade. En die levenswandel die wordt gekenmerkt door de goede werken die de christen mag doen. Dat maakt één ding meteen al heel duidelijk. Dat het geloof weliswaar niet uit te werken is. En Gods genade is niet iets wat je langs werk en inspanning en prestaties kunt verkrijgen. Dus het geloof is niet uit te werken, maar het geloof is ook nooit zonder de werken. Het leven uit de genade zal nooit, kan nooit leiden tot een vruchteloos bestaan. Een beetje lui achterover leunen en een onverschilligheid ten opzichte van de vraag hoe God aan zijn eer zou komen. Dat bestaat niet. Als iemand werkelijk een klein beetje is gaan begrijpen voor zichzelf wat die genade Gods in Christus betekent, dan is dat meteen een prikkel om voor deze God te leven. Hij is het zo waard om gediend te worden. Daar komt die vraag uit de verlegenheid van het hart, waar we ook vanmorgen even bij stilstonden aan de hand van die woorden uit Psalm 116. Die vraag van de verlegenheid, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Here voor zijn gena vergelden. Met zijn gunsten overladen. Zo is het toch, gemeente, of niet? Is de Heere voor u zo karig? Is het allemaal maar mondjesmaat? Was het vanmorgen ook maar mondjesmaat? Ja, als je kijkt naar die kleine stukjes brood en dat kleine bekertje met de wijn, dan zou je misschien kunnen denken, jongens en meisjes, dat is eigenlijk maar een sobere maaltijd. Het avondmaal zoals het in de kerk wordt bediend. Maar als je er dieper over nadenkt, dan is er nergens zo'n rijk gedekte tafel en zo'n welvoorziene dis te vinden in heel de wereld als juist hier. Omdat dat eenvoudige stukje brood en dat kleine beetje wijn getuigt van zulke rijke zaken. Het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus, waardoor het heil voor de zondaar werd verworven. En dat houdt eeuwig stand. En hoe zalig dan om te mogen proeven en smaken dat de Heere zo goedertieren is, zelfs voor u, voor jou en voor mij. Is die God dan niet onze wederliefde waardig? Wel, dat is waar de apostel Paulus ons verder in wil onderwijzen. In die woorden van vers 10 die vanavond ons uitgangspunt zijn en die ons oproepen om te wandelen met God. Dat staat er toch, omdat we daarin zouden wandelen. Het gaat om het wandelen met God. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Als wij leven als christen, dan zal onze levenswandel, een wandelen met God moeten zijn? Of kun je christen zijn zonder met God te wandelen? Kun je christen zijn door het in stand houden van een aantal standpunten of het hebben van een aantal bespiegelingen en redeneringen? Is dat de definitie van een christen? Of is de christen iemand wiens hele leven, wiens hele levenswandel dus in het licht is komen staan van die onuitsprekelijke goedheid van de Heere voor hem of voor haar? Wel, een opwekking dus voor u en jou en mij om te wandelen met God. Ten eerste als zijn maaksel, want wij zijn zijn maaksel, schrijft Paulus. Aan Christus gelijkvormig, want daar wijst hij ook op. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dat is het laatste dan ook waar we bij stil zullen staan, dat die levenswandel een wandel is waarbij die goede werken zichtbaar worden. De vruchten die gaan rijpen aan de rank die in de wijnstok is ingeënt, zo kun je het ook zeggen. Dus wandelen met God als zijn maaksel, aan Christus gelijkvormig en in goede werken. Gemeente, in Efeze 2 staan twee dingen heel scherp tegenover elkaar. Aan de ene kant het oude leven van de mens zoals die van nature is. En daar heeft de apostel in het begin van dit hoofdstuk hele diepe, scherpe en indringende dingen over gezegd. Daar hebben we bij stilgestaan vanmorgen. Het oude leven, daar valt geen goeds van te vertellen. En het nieuwe leven, zoals de Heilige Geest dat werkt. Hij die het uit Christus neemt en het ons verkondigt, ons er deel aan wil geven. Een verbinding legt met de Heer Jezus, zodat daar ook een deelgenootschap ontstaat. Een deel ontvangen aan datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. En daar wijst de apostel op als hij spreekt over met Christus gestorven zijn, met hem opgewekt, met hem in de hemel gezet. Deel ontvangen aan al datgene wat de Heer Jezus heeft volbracht om een schuldig volk zalig te maken. Dus het oude leven en het nieuwe leven, die staan scherp tegenover elkaar. Het vroeger en het nu. Het eertijds, dat woord gebruikt Paulus in het begin van dit hoofdstuk, en zoals het nu is na ontvangen genade, mag u daar ook van weten. Van zo'n verschil. Dat er een eertijds is. U kan misschien niet dag en uur en plaats van uw bekering precies aanwijzen. Maar je kunt wel weten of het anders is geworden dan voorheen. Of er een eertijds was en een nu. Een wandelen met de Heere. Dat eertijds wordt in vers 2 ook een levenswandel genoemd, maar dan onder de regie en supervisie en de leiding van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis. Die is de leidsman die voorop gaat. Die is degene die de dienst uitmaakt in je leven. En de wereldse geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Er is een wereldse geest werkzaam. Dat heb je toch wel in de gaten. Het was echt niet alleen in Bijbelse tijden zo. Maar het lijkt wel of die wereldse geest steeds actiever wordt. En denk niet dat hij kerkmensen overslaat. Die wereldse geest die kan ons zo bezetten dat we ook helemaal opgaan in de dingen van de wereld. En ons al onze tijd en energie besteden aan de dingen van de wereld. Dat slokt ons op. Het is niet voor niets dat de apostel Johannes in zijn eerste algemene zendbrief ook al schreef van: heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want het gaat allemaal voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Dat is nou het grote verschil. Als je denkt aan wat de wereld je biedt en je voorspiegelt, En wat mooie reclames je allemaal laten zien enzovoort. En wat de Bijbel vertelt. In de wereld gaat het altijd over ja, zogenaamd de prachtigste dingen, maar die gaan voorbij. Het houdt geen stand. Je kunt er niets van meenemen in het stervensuur. Ze laten je leeg en arm en schuldig achter. Maar waar de Bijbel van spreekt, dat houdt stand tot in eeuwigheid. Daar heb je echt wat aan. Niet alleen nu in dit leven, maar ook als de Heere ons roept. Als wij dit leven moeten verlaten. Dan moet je alles loslaten en alles gaat voorbij. Maar wat God werkt, dat gaat nooit voorbij. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Nou, wat een verschil dus. Waar gaat je hart naar uit? Is dat het wat u vanmorgen kwam belijden aan de tafel? Waar uw hart naar uitgaat. Is dat het wat u herkent, terwijl u toch niet de vrijmoedigheid had om toe te treden tot de tafel van de Heere? Maar dat dringt dan des te meer tot bezinning. Namelijk op de vraag of u de Heere nog langer zou willen laten wachten. Of dat de Heere misschien tekortgeschoten is naar u of jou toe. Was de nodiging niet duidelijk genoeg? Was het aanbod van de genade niet ruim genoeg? Was er niet genoeg voorzien om ook u of jou te ontvangen? Denk daar nog eens over na. Als je weet waar je hart naar uitgaat, weet dan ook dat de Heere juist aan zijn tafel dat zwakke geloof wil versterken met zijn hemelse gaven. Dus in vers 2 ging het over een levenswandel onder de supervisie en de regie van de vorst der duisternis. Maar in vers 10 horen we van een levenswandel onder de regie en supervisie en leiding van de vorst des levens. En van de Heilige Geest die nu het hart vervult en het leven vernieuwt. Wat een verschil dus. Contrast kan niet sterker zijn dan dit, zoals we al een heel scherp contrast hebben ontdekt tussen vers 1 tot en met 3 aan de ene kant en dan die verrassende wending in vers 4. Als ons leven getekend is als kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen, dat we daarin hebben gewandeld, net als iedereen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die heeft juist zulke soort mensen op het oog. Die helemaal geen enkele waardigheid van zichzelf hebben, maar die juist genade nodig hebben. Wat een verschil, wat een contrast. En zo zie je dat contrast ook in het leven van Gods kinderen. Een contrast met, vergeleken met dat oude leven. Die oude natuur en de nieuwe natuur. Zo'n verschil ontstaat niet zomaar. En dat is ook niet iets op grond van onze inspanningen. Ook hier geldt de stelling niet uit te werken op dat niemand roemen. Aan wie dankt u die zaligheid, die vernieuwing, die grote ommekeer, die overgang van dood naar leven, van duisternis naar licht? Aan wie dankt u dat? Aan uzelf? Oh nee, absoluut niet. Als er sprake mag zijn van, al is het nog zo zwak en in beginsel, maar van die hartelijke wederliefde tot God en diepe ootmoed en verwondering over die goddelijke genade, dan is dat aan de Heere te danken. Wij zijn, en dat schrijft Paulus ten aanzien van de gelovigen in Efeze, en het geldt voor alle ware gelovigen van alle tijden en plaatsen, wij zijn zijn maaksel. Zijn maaksel. Zijn werkstuk. Het werk van zijn handen. Een ware christen is een werkstuk van God. Een product waaraan hij heeft gewerkt. Waaraan hij tijd en aandacht en energie heeft besteed. Nu begrijp ik wel dat de kinderen in de gemeente, als het net vakantie is geworden, niet graag weer aan school worden herinnerd. Maar ik wil het toch even met jullie een voorbeeld bespreken wat te maken heeft met je schoolwerk. Want ongetwijfeld moeten jullie ook wel eens een werkstuk maken over het een of andere onderwerp. En dan moet je informatie verzamelen. Misschien mag je het samen doen met een andere klasgenoot of met een groepje. Dan moet je de dingen goed onderzoeken en op een rijtje zetten om tenslotte je eindresultaat te presenteren in de hoop op een goed cijfer. Dan lever je je werkstuk in. En zo heeft God nu ook een werkstuk gemaakt. Hier wordt eigenlijk een woord gebruikt wat wijst op handenarbeid. Daar zie ik de handen van de grote pottenbakker bezig. Bezig met het leem, met de klei, om daar iets moois van te maken. Het is eerst een ongevormde homp klei. Maar als die pottenbakker dat op zijn draaischijf legt en die vaardige handen die gaan ermee aan de slag, dan gaat hij het kneden en vormgeven en is er een poos mee bezig, totdat het product beantwoordt aan wat de pottenbakker in gedachten had, wat hij eigenlijk al voor zich zag. En tot dat product beantwoordt aan de hoge standaard die de pottenbakker daarvoor heeft. Want een pottenbakker heeft een reputatie hoog te houden. Die wil geen mislukte potten en schaaltjes in zijn winkel neerzetten. Hij wil kwaliteit leveren, waaruit de kundigheid van de pottenbakker blijkt. En zo is de Heere nu de grote pottenbakker die aan het werk gaat, knedend en vormend, die aan het werk gaat in het leven van zijn kinderen om ze te maken zoals hij ze hebben wil. En dat beeld van dat maaksel, dat geeft dus ook meteen aan dat het een doorgaand proces is. Zolang als we in dit leven zijn, is de Heere bezig met de zijne om ze te herscheppen. Wij zijn zijn maaksel. Dat is niet meteen het eindproduct wat klaar is, maar de Heere is bezig om het te maken. Hij is de schepper van ons leven. Wij zijn zijn maaksel in deze zin dat wij zijn schepselen zijn. Dat klopt, maar hier in onze tekst gaat het over de herschepping, over de vernieuwing, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En daar wil hij een kunstwerk van maken. Het is een sprekend beeld. Even kundig en kunstig als de grote pottenbakker ons leven heeft geformeerd. En dat is toch zo, gemeente, als je daar eens eventjes over nadenkt. Hoe bijzonder het menselijk lichaam is samengesteld met al die organen en spieren en botten en weefsel en zintuigen. En hoe dat allemaal precies op elkaar is afgestemd en dat is zo wonderlijk. Daar raak je nooit in uitgestudeerd. Wat een wijsheid zit daarachter. Van die grote schepper van het leven. Die dat allemaal zo kunstig en zo prachtig heeft gedaan. Zo is de schepper. Maar de herschepper, die is niet minder wijs en niet minder werkzaam in het vormgeven van dat nieuwe leven. Even kundig en kunstig is deze pottenbakker bezig in die herschepping van de zondaar. Die ongevormde ruwe bonk klei die hij gaat maken tot een prachtig voorwerp. Dus ik zeg het expres zo dat de Heere daarmee bezig is. Wij zijn zijn maaksel. Dan zou je bij dat woord meteen kunnen denken aan het eindproduct. Alsof de Heere dan daar verder geen werk meer aan heeft. Het eindproduct. Dat kun je meteen in de etalage zetten. Die pot of die schaal die de pottenbakker dan maakt. Nee, zo is het niet. Wel is waar dat als hij ons verloren leven eenmaal in zijn machtige en zegenende en kundige handen heeft genomen, dan zal ons leven nooit meer terugvallen in de chaos. Maar er is wel tijd voor nodig om ons te vormen. Zolang we in dit leven zijn, zal dat proces van heiliging door moeten gaan. In die zin zijn we nooit afbekeerd, zolang we in het leven zijn. De herschepping gaat onafgebroken voort. Je kunt dan wel zien dat het iets moois wordt. Het grote verschil met die oorspronkelijke toestand komt duidelijk tot uiting. Maar de handen van de grote pottenbakker blijven nog bezig met het leem, om het de vorm te geven die het uiteindelijk zal hebben. Volmaakt. Nee, dat is nu nog niet volmaakt. Maar Gods kind is als zijn maaksel op weg naar de volmaaktheid. En omdat het zijn maaksel is, zijn maaksel, daar staat nadruk voorop in het Grieks. Omdat het zijn maaksel is, daarom is er ook de hoop en de garantie dat zijn werk afkomt. Ja, ook in de heiliging. Nou, die gedachte is als zodanig al een geweldige stimulans om te wandelen met deze God. Want het werk komt af. Daar zorgt de Heere voor. Uiteindelijk is de heiliging ook genade. Kijk, soms stuit je wel eens op de voorstelling dat mensen denken, God heeft ons van zijn kant zoveel genade gegeven en nu moet ik in de heiliging een tegenprestatie gaan leveren. Maar dat is toch, ja, hoe goed bedoeld ook, maar toch niet zuiver bijbels, om het zo te zeggen. Staat er niet in 1 Korinthe 1 vers 30 dat Christus ons gegeven is tot wijsheid van God, rechtvaardiging en heiliging en tot volkomen verlossing. Dus hij is alles. Hij is alles. Rechtvaardiging, maar ook de heiliging. Het is alles door Christus. Uit genade zijt gezalig geworden en uit genade mag u nu ook wandelen met God. En wil God met u wandelen, met u bezig zijn. Uw leven vormgeven tot zijn eer. Nee, dat betekent dus niet dat onze verantwoordelijkheid wordt uitgeschakeld. U wordt wel degelijk geroepen om zelf te wandelen met God. Maar tegelijkertijd is dat wandelen iets wat de Heilige Geest in uw hart werkt. En klinkt hier die stimulans. Om een aanmoediging dus ook, om met God te wandelen. Denk nooit, het wordt nooit wat. Ja, als je op jezelf ziet, zou je dat kunnen denken. Het wordt nooit wat. U zou reden hebben om dat te denken als er niet stond zijn maaksel. Als er zou staan van, zorg zelf dat het voor elkaar komt. Ja, dan zou ik ook denken, het wordt nooit wat. Maar nu er staat zijn maaksel, de heiliging is niet het product van onze makelij, maar zijn maaksel, daarom is er hoop op de voltooiing van dat werk in heerlijkheid. Dus een stimulans om met God te wandelen, maar ook een voorrecht. Als je toch eerst, zoals Efeze 2 in het begin zegt, als je eerst hebt gewandeld in de misdaden en de zonden, dan kan het verschil u niet ontgaan. Dan zegt u, dit is duizendmaal heerlijker om met God te wandelen. Of niet soms. Daarom een stimulans om met God te wandelen. Een voorrecht. Het is ook een opdracht. Een opdracht, een heilige plicht en een privilege. Maar in het licht van de rijke barmhartigheid van God en zijn grote liefde, in het licht van het verbroken lichaam en vergoten bloed van de Heer Jezus, zegt u, zijn geboden zijn niet zwaar. Het is wel een plicht, maar die valt niet zwaar. Ik ben ook verplicht om een vrouw lief te hebben, maar als je een lieve vrouw hebt, valt het toch niet zwaar. Zo is het in de dienst van de Heere ook. Het is wel een plicht. Maar als je toch iets van die ontferming van de Heere hebt geproefd, dan gaat het heilig vanzelf. Dat wil je ook niet anders. Hoe meer u mag verstaan dat zalig worden uit genade is, des te meer zult u met vaste schreden, maar ook met vederlichte treden wandelen met God. Wandelen met God, we hebben gezien, dat is in de eerste plaats als zijn maaksel, in de tweede plaats aan Christus gelijkvormig. Nu leggen we de vinger bij die volgende woorden uit de tekst. Als daar staat geschapen in Christus Jezus. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, we moeten ons uitgangspunt nemen in die uitdrukking in Christus Jezus. Die uitdrukking komt 3 keer voor in ditzelfde gedeelte. We lezen het in vers 6 en 7 en 10. Hij heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En dan in vers 10 weer, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. De gelovigen zijn in Christus Jezus. Dat betekent op zijn minst dat ze een bijzondere band met de Heer Jezus hebben. Eerst leefden ze in de zonde, dan waren ze in hun element. Als een vis in het water. Eerst leefden ze in de duisternis, vonden ze prima. Want ze leefden onder de regie van de vorst der duisternis. En die werken der duisternis, dat was hun ding. Eerst lagen ze verloren in hun doodstaat. Maar nu zijn ze in Christus Jezus. Ik zou het met een Bijbels voorbeeld zo kunnen verduidelijken. Je bent in de ark of je bent buiten de ark. In een ondergaande wereld. Verloren. In de zonde en de gevolgen ervan. Ben je dan in of je bent in de ark en dan behouden door God. Christus is de ark van het behoud. Mag u dat ook belijden? Hebt u dat aan de tafel gezien door het geloof? Is dat het wat u aantrok, voelde u zich aangetrokken als door een magneet? Om in die ark te mogen zijn. En ik hoop dat u en jullie allemaal begrijpen dat je niet behouden wordt door naar de ark te kijken. En dat je niet behouden wordt door de ark te beschrijven. En dat je niet behouden wordt door iets positiefs te zeggen over de doelstelling van de ark. Of door een werkstuk te maken op school over de ark waar je een 10 voor haalt. Maar alleen en uitsluitend door te gaan in de ark. En dat is nu het geloof dat inziet dat je buiten de ark verloren bent en verloren gaat. Terwijl alleen als je in de door God aangewezen ark van het behoud mag zijn, je veilig bent, al stormt het buiten nog zo hard. In Christus ben ik veilig behouden. En dat wil de Heere niet alleen in de belofte van het evangelie ons leren, maar ook door het sacrament nog eens onderstrepen, opdat u niet zou twijfelen aan de waarachtigheid van die belofte die ja en amen is in Jezus Christus. Wel, een ander Bijbels voorbeeld is dat van de rank in de wijnstok. De rank moet in de wijnstok zijn. In Christus is de wijnstok. En als de rank niet aan die wijnstok verbonden is, niet ingeënt in de wijnstok, ja, dan ligt hij daar op de grond. En hij verdort en hij wordt op een hoop gegooid en met vuur verbrand. Maar als een rank door de liefdevolle handen van de kundige landman wordt opgeraapt en in de wijnstok ingeënt, en dat is nu het, het geloof dat ons Christus inlijft en ons al zijn weldaden doet ontvangen, dan ontvangt die rank uit de wijnstok als een levenssap, waardoor die rank kan gaan groeien en bloeien en ook vruchten gaan dragen tot de eer van de landman. Wel nu, dat is ook hier aan de orde als de apostel spreekt over het in Christus zijn. Geschapen in Christus Jezus tot goede werk. Hier zie je die rank in de wijnstok, die goede werk, die vruchten voortbrengt tot eer van God. Nu stel een bijzondere uitdrukking als daar staat geschapen in Christus Jezus. Ja, dat ziet dus op die bijzondere band die de gelovige heeft met Christus. Hij kan hem niet meer missen. Maar dan betekent dat woord geschapen ook iets dat verband houdt met Christus. Kijk, we zijn allemaal door God geschapen, nietwaar? De mens is een schepsel. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Zo staat het toch in Genesis 2. En wat doet nu de zonde? Die verbreekt die band met God en wist zijn beeld en gelijkenis in ons hart uit. Maar wat doet nu de genade? Uit genade zijt gij zalig geworden. De genade herstelt wat de zonde verwoest. God maakt een nieuw schepsel van u. Hij herschept de zondaar. En dat heeft alles te maken met die band aan Christus. Maar vervolgens zegt het ook dat die herschepping plaatsvindt naar het beeld van Christus. Wij zijn door de zonde het beeld van God kwijtgeraakt. Maar door het vernieuwende werk van de Heilige Geest worden wij herschapen naar het beeld van Christus. Zo spreekt de Bijbel daar op andere plaatsen ook over. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3, vers 18, waar de apostel zegt: wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld, naar het beeld van Christus, in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Dus ook hier gaat het om die vernieuwing van ons leven. En dat is, zegt Paulus hier ook, niet in één keer klaar. Het is een doorgaand proces. We worden naar het beeld van Christus veranderd, van heerlijkheid, totdat het eens helemaal klaar is en Gods kind in Gods heerlijkheid volkomen mag ingaan. En om nog een ander voorbeeld uit de Bijbel hierbij aan te halen, dan lees ik in Romeinen 8, vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Wordt naar het beeld van Christus herschapen. Door de zonde hebben wij Gods beeld verloren. En wat is de heiliging nu anders dan dat u meer en meer het beeld van Christus gaat vertonen. U hebt zijn liefde geproefd. U hebt zijn genade leren roemen. Nu wilt u ook op Christus gaan lijken. O, mag ik wandelen met God. Aan Christus gelijkvormig. Ook hier geldt, het is een voorrecht en een opdracht. Voorrecht, want ook dit is genade. Dat God uw leven wil vernieuwen en modelleren. En herscheppen naar het model van Christus. Ik ben pas die ik wezen moet als ik lijk op Christus. Dat wordt toch ook uw verlangen en uw gebed, of niet? Uw streven, uw nieuwe inslag. Nee, kijk er niet vreemd van op dat u nu nog niet volkomen naar dat beeld bent vernieuwd. Want nogmaals, het is een levenslang proces. Maar denk niet, vooral niet, dat het er niet toe doet Of je nu wereldgelijkvormig leeft of Christus gelijkvormig. Dat is echt een verschil. Als u werkelijk begrijpt wat het avondmaal betekent en te zeggen heeft en wat het wil onderstrepen en aan uw ziel bevestigen, dan is dat de doodsteek aan de wereldgelijkvormigheid en tegelijk de voedingsbodem voor de Christusgelijkvormigheid. U snapt toch zelf wel dat u niet kunt wandelen met God op een wereldgelijkvormige manier? Of begrijpt u dat niet? Dat blokkeert en stagneert het wandelen met God. Wie wil wandelen met God, spreekt daarmee uit dat het ook uw gebed en streven en verlangen is geworden om door de genade Gods hoe langer hoe meer Christus gelijkvormig te leven. Wat houdt dat dan concreet in? Wat is Christus gelijkvormig? Wel, dat u bij alles wat u doet en denkt en zegt en onderneemt zich de vraag stelt, zou Christus nu ook zo doen? Dit zeggen, wat ik net zei? Zou hij zo denken zoals ik denk? Zou hij zo reageren? Zo bits zoals ik net heb gereageerd? Zou Christus hetzelfde doen als wat ik gedaan heb? Als u zichzelf die vraag vaker stelt dan u gewend bent, zult u erachter komen dat u elke dag de hulp en de genade van de Heere nodig hebt. En daarom is dat wandelen met God ook zo'n afhankelijk leven. Zonder hem kunnen wij niets doen. Christus gelijkvormig zijn is eigenlijk hetzelfde als de vrucht van de geest vertonen. Liefde, vrede, geduld, ootmoed, zachtmoedigheid enzovoort. Gemeente, dat is toch aangenaam. Als mensen daarvan vervuld zijn, dan krijg je niet snel ruzie mee. Als ieder van die gezindheid is vervuld, die ook in Christus Jezus was, dan kun je een heleboel problemen mee voorkomen en ook mee oplossen trouwens. Er is niets heerlijker en zegenrijker dan het wandelen met God als zijn maaksel aan Christus gelijkvormig. En dan komen we tot slot bij het doel van dit alles. Tot goede werken. Niet waar? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Het wandelen met God is zeer aangenaam voor u en voor uw omgeving, maar het is allereerst en allermeest tot eer van God. Daar is het voor bedoeld. Dat is logisch. Als de schepping al tot doel had de meerdere verheerlijking van God, en als de herschepping herstelt wat wij door de zonde zijn kwijtgeraakt, dan zal die herschepping dus ook gericht zijn op de eer van God. Daar gaat het om. En alle goede werken zijn tot eer van God. Goede werken. Ze zijn pas goed als God ze goed vindt. En wat God goed vindt is tot zijn eer. Dat beantwoordt aan zijn bedoeling. Toen God aan het eind van de scheppingsdagen kon zeggen dat het goed was, en op de zesde dag zelfs dat het zeer goed was, dan betekent dat dat het helemaal beantwoordde aan zijn bedoeling. En iets wat God niet goed vindt, kan dus ook niet tot zijn eer zijn. Dus als je iets doet waarvan je weet dat God het niet goed vindt, omdat het tegen zijn geboden ingaat, dan weet je bij voorbaat ook dat het niet tot zijn eer kan zijn. Nou, dan heb je trouwens zelf ook niks aan. En je naaste ook niet. Die is er ook niet mee gediend. Dat is duidelijk. Dus hier ligt het grote belang van de goede werken. Die zijn voor de eer van God, voor je eigen zielenvreugd en ook voor het welzijn van de naaste. En nu staat er in onze tekst een bijzondere aanduiding van de goede werken, namelijk dat God ze heeft voorbereid opdat wij erin zouden wandelen. Dat is een bijzondere gedachte. God heeft onze goede werken voorbereid. Hij heeft voorbereidingen getroffen zodat de gelovigen die goede werken gaan doen. En die voorbereidingen spelen zich op twee niveaus af. Gods voorbereidingen betreffen de werken en ze betreffen degene die ze doet. Hij heeft die werken al van tevoren klaargemaakt, klaargelegd. En hij heeft de zondaar herschapen en gemodelleerd, zodat hij ze nu kan doen en wil doen en zal doen. En zo brengt hij die twee bij elkaar. En die passen in elkaar als twee puzzelstukjes. Het ene puzzelstukje van de goede werken, dat stukje heeft God klaargelegd, voorbereid. En het andere puzzelstukje, de mens, die weet God nu ook zo te draaien en te wenden dat het goed neergelegd wordt en dat het past. En dan ontstaat er een klik. En hoe meer puzzelstukjes er nu worden aangelegd, hoe duidelijker je gaat zien welke afbeelding die puzzel laat zien. Het wordt een prachtig plaatje. We kunnen ook nog een ander voorbeeld nemen om dit punt te verduidelijken. Stel, er is ergens een prachtige wandelroute uitgezet in een heel mooi natuurgebied. En met paaltjes en bordjes wordt onderweg die route aangegeven. Dus zo is die route uitgestippeld, voorbereid. Maar je moet als wandelaar wel goed opletten om die aanwijzingen niet te missen, want anders verdwaal je alsnog. Wel nu, God heeft de wandelroute voor zijn kinderen al uitgestippeld. De route ligt klaar. En hij geeft de wandelaars een routebeschrijving voor onderweg. Dat is de Bijbel. En dan begrijpt u dat ze voortdurend moeten opletten. Zowel de routebeschrijving raadplegen als de aanwijzingen onderweg opmerken om zo het juiste pad in te slaan en te blijven volgen. Ja, dat wandelen in die goede werken die God heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen, dat is dus een afhankelijk leven, een biddend leven, een teerleven. Het is een levenswandel waarbij de Bijbel voortdurend biddend wordt onderzocht. Herkent u dat ook bij uzelf en jij dan, jongen of meisje? Grijp je dat je daarvoor je Bijbel hebt gekregen? Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Leer mij de weg door u bepaald, door u voorbereid. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Maar dat tekent het leven van de christen. Gods maaksel, gemodelleerd naar het beeld van Christus, herschapen om nu niet langer te wandelen in de duisternis van de zonde, maar in het licht van de Heer. Vol ijverig in goede werken. Uit genade zijt gij zalig geworden. En die genade werkt iets uit. Dat maakt het leven de moeite waard. Elke keer wordt er een stukje van de puzzel aangelegd. Totdat de puzzel klaar is. En welk beeld krijgen we dan te zien? Wel, dan zal Gods kind, en dan slaat hij zijn ogen op in de heerlijkheid bij God, dan zal hij volmaakt het beeld van Christus mogen vertonen. En dat is zalig. Wandelt u ook al op die uitgestippelde route? Is dat uw nabetrachting? Een ononderbroken, een doorlopende nabetrachting op het gevierde avondmaal? Die uitgestippelde route. Dat is niet een doodlopende weg, absoluut niet. Maar het zal uitlopen op de eeuwige lofverheffing van die God die rijk is in barmhartigheid en van Christus, wiens bloed een verzoening is voor al uw zonden. En het is de Heilige Geest die u leert om naar deze klanken te horen, om u hierop te oriënteren, om die route te volgen. Hoe zalig het volk dat naar deze klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort, tot ze eenmaal thuis mogen komen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken in ons dankgebed om u hartelijk en ootmoedig te erkennen voor het onderwijs van de schriften, zoals het tot ons kwam vanuit Efeze 2. Waarin die bron van zaligheid voor ons ontsloten werd, maar ook wat dat uitwerkt. Wat voor vruchten draagt. Maar het gaat over de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Om gaandeweg meer en meer gemodelleerd, herschapen te worden naar het beeld van Christus. O Heere, wilt u als de grote pottenbakker zo ook ons leven in uw handen nemen. En ons maar kneden en vormen en modelleren zo zoals u ons hebben wilt. En dan moet er wel een en ander weggedaan worden van wat onbruikbaar is. En dan gaat u vormgeven aan datgene wat tot eer van u is. Heere, laat zo ons leven aan u gewijd mogen zijn en steeds meer worden. Heere, wij danken u voor zoveel liefdearbeid die u aan ons ten koste legt. U bent die God die zondaren zalig maakt. Maar er is niemand die u zalig maakt, die u ook niet heilig maakt. En laten wij daarom zelf ook ernst maken met de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Want uit het voorrecht vloeit de opdracht voort. En daarom bidden we, Heere, wilt u zelf ons met uw heiligd voorgaan, opdat we op die uitgestippelde route zullen wandelen en blijven wandelen en onderweg ook goed opletten dat we niet een afslag missen of toch een eigen zijpad inslaan. Of de markeringspaaltjes over het hoofd zien, uw heilige geboden die de weg aangeven, dat we niet daar buiten treden. Maar Heere, houd ons dicht bij u en zo ook dicht bij elkaar als een gemeente van mensen die de Heere vrezen, als een bruidsgemeente die ook voorbereid wordt op die grote dag van de bruiloft, van het avondmaal van het Lam. O, laat deze avondmaalzondag ook een voorsmaak geboden hebben van datgene wat eens volmaakt bij u genoten wordt. Heer, het gaat ons begrip te boven, maar maak het verlangen ernaar sterker. En zo bevelen we elkaar bij uw genadetroon aan. Gaat u met ons als we deze plaats verlaten. En sterkt u ons voor onze taken en verantwoordelijkheden als jongeren, als volwassenen en als ouderen, nadat u weet wat ieder nodig heeft. Heere, wilt u onze dank aanvaarden voor al het goede dat u gaf in ons midden. Neem weg wat in woord of gedachte niet was naar uw reine wil. En wilt u ons bidden en danken verhoren om Jezus' wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij als slotzang zingen van Psalm 32 en daarvan vers 4 en 6. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, maar ook mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klank. 4 en 6 van Psalm 32. Thank you. nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.